U en jullie hartelijk welkom in deze dienst op Oudejaarsavond, waarin voorgaat dominee A.N. van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Amos 1. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, morgen nieuwjaarsdag, 9:30 dominee A.N. van Zetten. Zondag 6 januari, 9:30 dominee A.N. van der Wind. En in die dienst zal broeder Kloe in het ambt worden bevestigd. Om 6:30 dominee M. Noorderijk uit Zetten. De voorbeden. We denken aan het werk van de Griffemeerde Bond, waarvoor vandaag gecollecteerd wordt. Mededelingen. Morgenochtend is er na de dienst in Pro Regen gelegenheid elkaar te ontmoeten. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor het leerschool en studiefonds van de Griffemeerde Bond. En de tweede collecte is voor de kerk. Aanstaande zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Dorcas. En de voorzang is uit Psalm 102, vers 1. Hoor, o Heer, verhoor mij smeken, laat mij bijstand niet ontbreken. De kerkenraad wenst iedereen, ook luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 89. De versen 4 en 7. God is op het hoogst geducht in zijn heiligen raad. En vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. We zingen van Psalm 89, de versen 4 en 7. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4. En we belijden deze avond, op de oudjaarsavond, algemeen en christelijk geloof met woorden uit de Heidelbergse Catechismus, de vragen 46 en 52. En met deze vragen en antwoorden belijden wij het volgende. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, dat ik hem tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Amen. Laten wij samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en eeuwige God, u brengt wij deze avond, nu we aan het einde van het kalenderjaar zijn gekomen, u brengen we de dank en de lof voor uw trouw. U die de schepper bent, deze aarde hebt gemaakt, ons daarin het leven geeft. Wij danken u dat u ons tot hiertoe hebt bewaard, dat u deze wereld ook verdraagt in uw geduld. Teken van uw goedheid, van uw ontferming. U laat in deze wereld het licht van het evangelie verkondigen dat er een verlosser is voor zondaren, dat er nieuw leven is bij u te krijgen, dat u uitdeelt, dat u met uw Heilige Geest ook in de harten brengt. U zeggen we daarvoor dank. En Heren, nu zijn we ook aan het einde van een jaar bij elkaar gekomen om ook als gemeente samen de schriften te openen, daarna te luisteren, om de verkondiging van het woord te zijn, in de kerk of thuis. Heren, opdat we zo ook het jaar kunnen afsluiten door samen u te eren, u aan te roepen en door uw woord ons te laten gezeggen. Geef ons ook daarvoor een hart. Want van onszelf laat ons niet zomaar gezeggen. Zijn wij niet van zulke gehoorzame mensen? Heren, dan zoeken liever het zelf uit hoe we het willen hebben. Maar wilt u zo met uw woord ook vanavond in ons leven spreken, dat wij ook gehoorzaam luisteren, dat we u daarin mogen kennen, dat we ook zullen opmerken met welke genade en met welke boodschap u naar ons toekomt. Schenk ons daarin het licht van uw Heilige Geest. U bidden om vergeving voor wat er niet goed is in uw heilige ogen. Heren, we pleiten op uw genade. We pleiten op de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat hebben we nodig, dat we vrede hebben bij u. En wij vragen van u dat u ook dat geloof in de harten geeft, die bekering, dat we niet op onze eigen gerechtigheden vertrouwen, wat we zelf ervan terechtbrengen, maar dat we ook leren vluchten en leren geloven in Jezus Christus als de enige zaligmaker, die gewillig is, die genoeg is, waarin we alles kunnen vinden. Wees zo bij ons en schenk ons uw zegen vanavond. Geef dat onze aandacht ook mogen richten op u, de levende God. U bidden we dat u deze wereld gedenkt en dat u met uw goedheid ook zo omziet naar de noden van de mensen, dat ze geholpen worden, dat we ook bereid zijn naar elkaar om te zien, dat we daar het goede oog voor hebben door de genade van Christus. U bidden voor onze overheid. Wilt u die zegen en wijsheid geven om het land goed te regeren? Geef allen die daarin hun taak hebben ook de kracht en de wijsheid, ook de moed om niet het eigen belang of in de eerste plaats de mensengunst na te jagen, maar daarin ook rechtvaardig te zijn en te doen wat werkelijk wijs is en de vrede en het recht in het land ook zal dienen. En dat in ons land ook u gediend wordt. En uw naam wordt geheiligd, ontzag krijgt. We leggen al deze dingen voor u neer en we bidden dat u naar ons luistert in uw trouw en goedheid. We mogen dat ook met vertrouwen doen, omdat wij mogen bidden in de naam van de Middelaar, van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We gaan vanavond lezen in het Bijbelboek Amos. U vindt dat in het Oude Testament, bij de kleine profeten die achterin het Oude Testament staan, de profetieën van Amos. En we lezen hoofdstuk 1. En in dit hoofdstuk en ook in het volgende profeteert Amos telkens tegen een ander volk. In hoofdstuk 1 komen er zo 5 volken of 5 landen die worden aangesproken waarover iets wordt gezegd. Vanaf vers 3 gaat het dan eerst over Syrië met de hoofdstad Damascus. Vanaf vers 6 gaat het over de Filistijnen met hun stad Gaza. En zo komen verschillende volken aan bod in dit hoofdstuk. Het volgende hoofdstuk komen er nog twee rijken aan de orde, dat lezen we nu niet. En het begint steeds ook met het noemen van de overtredingen van deze volk. We gaan nu lezen in Amos 1. De woorden van Amos, die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. 2 jaar voor de aardbeving. Hij zei: de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van Damascus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij met ijzeren dorssleden Gilead gedorst hebben. Daarom zal ik vuur werpen in het huis van Hazael, dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken, ik zal de inwoner uitroeien uit Bikiat-Aven en de scepterdrager uit Bet-Eden, en het volk van Syrië zal in ballingschap gaan naar Kir, zegt de Heer. Zo zegt de Heer: vanwege 3 overtredingen van Gaza, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben, om hen uit te leveren aan Edom. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Gaza, dat zal zijn paleizen verteren. Ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod en de scepterdrager uit Askelon. Ik zal mij tegen Ekron keren, zodat de rest van de Filistijnen zal omkomen, zegt de Heere, Heere. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van Tyrus, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat ze mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom en zij niet aan het verbond met hun broeders gedacht hebben. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus, dat zal zijn paleizen verteren. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van Edom, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat hij zijn broeder met het zwaard achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid teniet gedaan, omdat zijn toorn altijd weer verscheurde en hij zijn verbolgenheid voor altijd koesterde. Daarom zal ik vuur werpen in Teman, dat zal de paleizen van Bosra verteren. Zo zegt de Heere: vanwege 3 overtredingen van de Ammonieten, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead opengereten hebben, om zo hun gebied te verruimen. Daarom zal ik een vuur aansteken binnen de muren van Rabba, dat zal zijn paleizen verteren, met gejuich op de dag van de strijd, met storm op de dag van de wervelwind. Hun koning zal in ballingschap gaan, hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heer. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst uit het hoofdstuk noem ik Amos 1, het tweede vers. Amos 1, vers 2. Hij zei: de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. In de eerste plaats staan we stil bij de brullende leeuw. En bij dat eerste punt wil ik ook met u de hoofdlijn bekijken van dit hoofdstuk. Dus het is goed om ook tijdens de preek het hoofdstuk erbij te houden, zodat u een beetje mee kunt kijken wat Amos in het hoofdstuk te zeggen heeft. Het eerste punt is de brullende leeuw. Ten tweede de bevende aarde. Aan het slot van vers 1 staat: 2 jaar voor de aardbeving sprak Amos En ten derde letten we op de goede herder. Dus de brullende leeuw, de bevende aarde en de goede herder. We gaan zingen van Psalm 29, vers 3 en 5, ook over de machtige stem van God. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Die zullen worden ingezameld in de collecten. En wij zingen dan van Psalm 29, de versen 3 en 5. gemeente, op de oudjaarsavond, staan we stil bij de tijd. De tijd waarin we leven. Bijvoorbeeld, hoe was het achterliggende jaar? En waar gaat het heen met onze tijd? En wanneer we zo staan aan het einde van 2018, kunnen we ons afvragen of dit hoofdstuk daarbij past. Amos 1. Een aantal oordeelsprofetieën. Is dat wel zo toepasselijk voor de tijd waarin we leven? Van die dreigende woorden tegen de landen destijds rondom Israël. Nou, dan kunnen we ons ook afvragen bij de tijd van Amos. Het ging best goed met het land. En welke aanleiding is er eigenlijk om zo stevig uit te pakken tegen die andere volken daar? Amos profeteerde in de dagen van Uzzia, koning van Juda. Het waren ook de dagen van Jerobeam de Tweede, de koning van het tienstammenrijk Israël. En dat was zo 770 tot 750 voor Christus. In Israël was het een tijd van grote bloei. Economisch ging het goed. Politiek was het rustig. En wanneer je aan het einde van het jaar toen terug zou kijken en de balans ging opmaken, dan hadden veel mensen winst geboekt. Dat was een reden om dankbaar te zijn. Fijn, als het goed gaat. En daar zal Amos zelf ook wel in hebben gedeeld. Hij had een behoorlijk boerenbedrijf. Hij was een van de veehouders uit Tekoa, staat er. En als je alle persoonlijke gegevens uit dit Bijbelboek bij elkaar neemt, dan krijgen we een beeld van een man met kudden schapen, mogelijk ook runderen. Ook is hij een veehandelaar die op de markten kwam. En verder had Amos een moerbijkwekerij, een soort vijgenteelt. En voor zo'n kwekerij was het in Tekoa veel te droog, dus die zal hij wel wat meer op afstand hebben gehad. Economisch heeft Amos dan ook wel de wind meegehad. Maar de Heere, die riep hem bij zijn vee vandaan, vertelt Amos 7. Hij werd weggeroepen voor een andere taak. En dat woord van God, dat werd hem te sterk. Als de Heere roept, wie kan dan weigeren? Ga heen, had de Heere gezegd tegen hem. Ga heen en profeteer tegen mijn volk Israël. Ja, en dat in een wereld die muren bouwt. De machtigen, die bouwden muren om hun steden. En ze hadden er sterke grendels op, zodat er niemand zomaar in kon. Men voelde zich zeker. Men voelde zich sterk. En de rijken, die bouwden hun paleizen om zich te baden in de weelde en om te pronken met al hun schatten. Dat was de wereld van die tijd. En iedereen die gaat zijn gang. En het is alsof God alles maar laat gebeuren. Hij zwijgt. Maar dat geeft niet. Ze hebben hem ook niet nodig. iedereen die leeft zijn eigen leven. Amos was ook bezig. Hij was bezig met zijn teelt en met zijn vee. Het ene jaar na het andere jaar. Totdat de Heere hem aansprak. Totdat hij zag wat hij moest spreken. Denkt u dat God stil blijft toekijken? O nee, de Heere die zal brullen als een leeuw. Zo begint Amos. De Heere die zal zijn stem laten klinken, zijn krachtige stem, zoals de donder rommelt in de lucht. Daarmee begint Amos. God blijft niet stil toekijken. Heeft Amos zelf wel eens een leeuw horen grommen? Tekoa ligt aan de rand bij de woestijn van Juda. En dat dan opeens over het land het brullen van een leeuw. Zal Amos het wel eens hebben gehoord? Dat klinkt dreigend. En iedereen die spitst de oren. Waar komt het gevaar vandaan? Een leeuw. Dat is de koning van de dieren. Een roofdier, groot en sterk. Met manen. Een leeuw die rustig om zich heen kijkt. Alsof hij iedereen de baas is. Alsof hij nergens bang voor is. Dat geeft die leeuw een waardige uitstraling. In veel wapenschilden is een leeuw terug te vinden, ook in het Nederlandse wapen. Het straalt koninklijke waardigheid uit. Macht. En u zegt de profeet, de Heere die zal vanaf Sion brullen zoals een leeuw brult tegen zijn prooi. Dat dreigende geluid, dat komt uit Jeruzalem. Komt niet van Damascus of uit Gaza, maar van Sion. Het is Israëls God die zijn stem laat klinken, krachtig, majestueus, triomferend. Want ja, hij zal zijn volk beschermen tegen de vijand. Israëls God zal wraak oefenen tegen alle volken die Israël kwaad hebben aangedaan. De Heere die zit op de heilige troon. Hij woont in Sion tussen de cherubs en hij zal niet zwijgen, maar hij zal opstaan en hij zal zijn vijanden verjagen en verscheuren. Hij regeert, ook over de volken. Zo tekent de profeet de Heer. Hij is de Heere van heel de aarde. En hij toont zijn koninklijke macht. En wanneer hij recht spreekt. En wanneer hij alle overtredingen zal straffen. Het woord van deze God moet Amos gaan spreken. En dan is er iets opmerkelijks met onze tekst. Want u leest dezelfde woorden in het vorige hoofdstuk. 1 bladzijde eerder, bij de vorige profeet dus. Joël 3, vers 16. De Heere, die zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken. Zodat hemel en aarde zullen beven. En dan volgt er. Maar de Heere is een toevlucht voor zijn volk. Hij is een vesting voor de Israëlieten. Joël en Amos. Ze leefden ongeveer in dezelfde tijd. Betekent dat dat de ene profeet deze uitspraak heeft overgenomen van de andere profeet? En ging ieder er op eigen wijze, onder leiding van de Heilige Geest, Mee verder? Of was het misschien een breder bekend profetisch woord, wat een diepe overtuiging laat zien: de Heere, hij zal de heidevolken oordelen. Het gericht komt. En eerst klinkt dan een dreigende brul tegen Syrië. En de Heere herinnert aan een ernstige misdaad. Maar hij zou er zo 3 of 4 kunnen noemen. En daarom zal hij er ook niet op terugkomen, want er is veel meer te noemen. 3, 4. Zo'n getallentrap, zoals die hier staat, dat is een stijlfiguur in het Hebreeuws. Vanwege 3 overtredingen, ja, vanwege 4. Ze hebben veel meer misdaan. Je zou de tel kwijtraken, maar alleen dit ene is al erg genoeg voor een verwoestend oordeel. Wat heeft Damascus dan op zijn kerfstok? Nou, in vers 3 staat: ze hebben Gilead met ijzeren dorssleden gedorst. Toen de Syriërs Gilead hadden verslagen, toen moesten de inwoners van die streek op de grond gaan liggen. Ze waren overwonnen. En toen zijn die Syriërs er met hun strijdwagens overheen gereden, terwijl er aan de wielen scherpe messen zaten gebonden. Nou, dat was een gruwelijke slachtpartij. Ze deden alsof ze koren aan het dorsen waren. En zo werden die mensen kapotgesneden onder hun wielen, die Syrische koningen Hazael en Ben-Hadad. Die waren berucht vanwege hun wreedheden tegen overwonnen volken. Omdat ze dat hebben gedaan, die gruwelijkheden. Ja, daarom zal de Heere hun paleizen in brand zetten. En zijn wraak is als een bliksemvuur dat alles verwoest. Hij zal de grendels van Damascus stuk breken. En dat is gebeurd in die geschiedenis destijds met dat volk. Een jaar of 30 later veroverden andere legers, de Assyrische legers, dat land en Damascus. En de bevolking werd er weggevoerd. Dan zijn de Filistijnen aan de beurt. Vanaf vers 6. Aartsvijanden waar Israël keer op keer onder had te lijden, veel onder heeft geleiden. Het kan allemaal wel wat langer geleden zijn, maar de Heere vergeet het niet. Blijft schuld waarover hij zal oordelen. En dan gaat dat gericht ook verschillende steden langs. Steden die worden genoemd: het vuur binnen de muren van Gaza, van Asdod, Ascalon, Ekron. Ze zullen hun straf niet ontlopen. En dan Tyrus. Het Fenicische land ten noorden van Israël. En ooit hadden David en Salomo een verbond met hen gesloten, maar zij hebben dat gebroken en ze hebben zich tegen het volk van de Heere gekeerd en ze hebben de krijgsgevangenen uit Israël verkocht als slaven aan Edom. Maar de Heere, hij zal voor zijn volk opkomen. Hij zal dat kwaad wat hen is aangedaan wreken. Ook al is Israël zelf vaak ontrouw geweest, moesten zij ook straffen ondervinden, toch neemt de Heere hen ook weer in bescherming. Je kunt niet ongestraft aan zijn Israël komen. Amos heeft eerst 3 heidenvolken genoemd. Aan de hand van hun hoofdsteden: Damascus, Gaza en Tyrus. En dan komen drie volken met een zekere verwantschap. Eerst Edom, dat stamt af van Esau, de broer van Jacob. Esau die heeft zijn broeder achtervolgd. En Esau is nog altijd kwaad. Esau blijft altijd maar kwaad. En dan de Ammonieten. En in het volgende hoofdstuk komen de Moabieten. Dat zijn twee volken die afstammen van Lot. De Ammonieten en de Moabieten. Dus eigenlijk ook familie van Abraham. Welke misdaad noemt de Heere van de Ammonieten? U leest het in vers 13. Ze hebben zwangere vrouwen opengesneden om hun ongeboren kinderen te doden. Waarom? Nou, om dat volk te verzwakken, dat het volk niet zou groeien. En dan konden die Ammonieten hun eigen gebied daar uitbreiden. Dus voor hun eigen belang werd het ongeboren leven gedood. Is dat niet actueel? Maar wie denkt dat de Heere het vergeet? Ach ja, het is immers gebeurd. En ze gaan verder, jaar na jaar. Maar dat hebben ze mis. Nog even en de Heere zal brullen als een leeuw. En de rechter zal komen om te oordelen over alle kwaad. Hoe zullen de mensen nu eigenlijk hebben geluisterd naar Amos? Als hij dit allemaal zegt. Hij moest gaan profeteren in het tienstammenrijk. Het noordelijk deel van Israël in Samaria. Nou ja, tot zover kunnen ze er best naar luisteren. Het gaat steeds over andere volken. En dan kun je denken, ja, het is ook wel goed dat de Heere die aanpakt. Maar Amos gaat verder. In het volgende hoofdstuk. Eerst waren er drie volken in het eerste hoofdstuk die wat op afstand stonden. Toen drie volken waaraan ze verwant zijn. En dan komt Juda. Het tweestammenrijk. Zeven keer een oordeelsprofetie. Zeven keer. Nou, dan weet je het wel. Hebben ze misschien gedacht, dan komt nu het amen van die preek, van die zware preek. Maar nee, de profeet gaat door. En het net sluit zich. En dan komt Israël zelf aan bod. Zeker zo ernstig, in de volgende hoofdstukken. De Heere die brult ook tegen zijn eigen volk. Hun overtredingen zijn niet minder, die doen hem zelfs het meeste pijn. Wanneer in het gericht wraak wordt genomen, de straf komt, wie zal er rechtvaardig zijn? Wie zal er ontkomen? Ja, zolang het kwaad in de wereld wordt aangewezen, wanneer het gaat over de zonde van anderen, dat die wordt veroordeeld. Kunnen daar wel mee instemmen. Maar hoe was mijn leven? Dit jaar, 2018. Hoe was uw leven? Voor Gods heilige ogen. Niets is voor hem verborgen. En we kunnen denken dat hij het zomaar voorbij laat gaan. En wij vergeten het weer. Maar de grote dag van het gericht. Die komt eraan. De leeuw zal brullen. De Heere laat zijn stem horen, heeft de profeet gezegd. Was het eerste punt. Het tweede punt is de bevende aarde. Amos die heeft zijn boodschap gekregen 2 jaar voor de aardbeving, staat er in vers 1. Het staat er veel betekenend bij. De profeet heeft gewaarschuwd. 2 jaar later kwam de aardbeving. En hij hoeft niet eens uit te leggen welke. Er was wel eens vaker een lichte aardbeving. Maar de aardbeving. Nou, dan wisten ze het wel. Die zware schokken zal niemand vergeten. En God had gezegd tot het welvarende volk in Amos 2 vers 13. Ik ga het onder u laten kraken. Zoals een wagen kraakt die vol graanschoven is. Het land zou onder hen kraken. De aarde zou beven. En later zegt hij in het Bijbelboek. Het land zal op en neer gaan zoals het water in de Nijl. Maar ook de profeet Zacharia. En dat is wel 3 eeuwen later. Die kan er nog steeds aan herinneren. Zacharia 14 vers 5. U zult vluchten, zei Zacharia, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Een zware aardbeving. Die veel verwoesting heeft aangericht. En archeologen. Die hebben er restanten van gevonden. Van die aardbeving. Nou, 2 jaar daarvoor sprak Amos en ze werden gewaarschuwd. Bekeer u en leef. Bereid u erop voor, Israël, om uw God te ontmoeten. Ze wisten niet hoe lang ze er nog voor zouden krijgen, maar het werden 2 jaar. En die aardbeving was een voorbode voor het volgende. En zo zien we. De Heere laat geen van zijn woorden ter aarde vallen. Hij waarschuwt. Hij gromt als een leeuw. Het komt dichterbij. En zo is het ook in 2018 geweest. Dat er aardbevingen waren. Tekenen in de tijd. En de bodem van de zee schokt. Tsunamis bereikt het land. Er zijn er weer grote geweest. En dan moeten we niet denken, ja, dat rolde alleen maar verwoestend over Indonesië. Wat vreselijk voor de mensen daar. Maar de Heere spreekt tot heel de wereld. We horen het toch allemaal tegenwoordig. En hij waarschuwt. Ik kom. Juist die grote rampen, die zijn als de brul van een leeuw die door heel de wereld te horen is. Ik kom, zegt de Heer. Hebben het wel gehoord? De voetstappen van de verhoogde Christus, die komt. En wie zal er dan staande kunnen blijven? Voor zijn toren. Hoe lang nog? 120 jaar? 120 jaar, de tijd dat Noach bouwde aan de ark? Of 2 jaar? De tijd die men kreeg na de profetie van Amos. Hoe lang krijgen u en ik persoonlijk dat wij leven in het heden van de genade? Er klinkt een brul. En misschien vind je dat vervelend. En misschien willen we dat eigenlijk helemaal niet horen. Dat is zo vreemd niet. Maar het is de noodklok. Het oude jaar zegt ook, de tijd tikt door. Amos die noemt in onze tekst de weiden van de herders. Ja, die kent hij natuurlijk. Die weiden. Daar loopt zijn eigen kudde ook bij. Die grazige weiden, ze zijn een bron van welvaart. Maar nu ziet de profeet de weiden treuren. Door de aardbeving zien ze er droevig uit. Er zijn breuklijnen. Er is droogte. De aarde is in rouw. En dan de top van de Karmon. Die weelderige, begroeide berg in het noordelijke rijk. Vruchtbaar. Bosrijk. Echt een trots, die Karmon. Een trots voor het land. Maar Amos ziet dat de top ervan verdort. Door het oordeel uit Sion is de waardigheid van het land verdwenen. De brullende leeuw, de bevende aarde, In de derde plaats de goede herder. Ja, Amos die is tot profeet geroepen van achter zijn kudde weg. En je kunt denken, hoe zal hij nu eigenlijk met deze woorden omgaan die hij moet spreken? Hoe zal hij ermee omgaan? Voor zijn eigen weide. Voor zijn vee. Als hij denkt aan zijn volk. Als hij denkt aan zijn eigen ziel. Is er wel hoop? Als er nou zoveel overtredingen zijn. En als de Heere God er niet op wil terugkomen, is er wel hoop. Amos die komt uit Tekoa. Dat ligt zo'n 20 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Iets zuidelijker dan Bethlehem. En daar in die velden van Efrata, daar had hij zijn werk. Nou, u kent wel die andere herders. Die andere herders die daar ook hun schapen hebben geweid. En hoe was het toen? Was het toen zoveel beter met het volk Israël? Is het nu zoveel beter met onze wereld, de wereld van 2018? Wanneer de Heere zijn woord laat horen, wat kunnen we verwachten? En toch, wonder. Van genade. Toch klonk daar een andere boodschap. In die velden van Judea, bij Tekoa en bij Bethlehem, daar klonk een andere boodschap. Vrees niet. Ik verkondig u grote blijdschap. Want voor u is een redder geboren, Christus de Heere, grote blijdschap voor heel het volk. En het oordeel dan? Kun je dat zomaar vergeten? Waar blijft dan de schuld van het volk? De leeuw is gekomen. En zijn naam is Jezus. Dat is de leeuw uit Juda's stam. En hij is de koning van Israël. En hij is sterk, hij is machtig, hij is de zoon van God. Maar kijk wat hij doet. Hij draagt het hout naar de plaats van het altaar, zoals ooit Isaac het hout droeg. De berg op, naar het altaar. Maar als u de geschiedenis kent, dan weet u dat Isaac er weer van af mocht. Van het altaar. Van het hout. Jezus niet. Jezus is het lam. En hij wordt gehangen aan het kruis. Maar is dat dan de leeuw? Is dat dan de herder? Ja. Hij is de grote herder van de schapen. Hij is de goede herder die zijn leven stelt voor de kudde. Het gebeurde even buiten Jeruzalem. En daar hing hij. Jezus. Stervend aan het vloekhout. En die bliksem van Gods toorn. Die treft hem. Ja, inderdaad. God is een rechter. Een rechter die de zonde straft. Er viel duisternis over de aarde. En Gods stem klinkt als van een leeuw. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En zo alleen komen de schapen vrij. En zo is er werkelijk voor een zondaar verzoening. Jezus. Hij stierf in onze plaats. Bent u naar hem toegevlucht? Bent u in uw leven al echt naar hem toegevlucht? Naar deze Jezus, de gekruisigde. Hebt u het dit jaar gedaan? Of al eerder? Of nog niet? Hoe durf je anders eigenlijk zo'n jaar weer achter je te laten? Hoe kunnen we anders verder met al onze overtredingen? Eén weg. naar hem toe te vluchten. Dat je Jezus al je zonden belijdt, dat je hem om genade roept. Zoek hem met heel je hart. De enige redder. Ja, die machtige stem. Die klinkt uit het woord. Die leert ons het ontzag voor God. Die leert ons te beven in eerbied voor zijn heiligheid. Laat de aarde beven, spreekt het profetisch woord. Heel de wereld moet toch eens buigen voor hem. Nu is er redding. Ook vandaag. Nu is er leven. Dankzij Jezus Christus. In zekere zin ternauwernood. Als hij ons niet had gered. We moesten vergaan. Als Christus ons niet vastgrijpt, dan zijn we verloren. Amos weet wel hoe het gaat met roofdieren bij de schapen. Dat leest u in Amos 3, vers 12. Hij wist wel hoe dat ging. Zoals een herder uit de muil van een leeuw twee pootjes redt. Of een stuk van het oor. Zo zullen de Israëlieten worden gered. Ternauwernood. Maar wat een wonder. Wat een wonder wanneer de goede herder u heeft gevonden. Als hij je greep in je hart dat hij je wil dragen in zijn stal. Onze eigen roem moet vergaan. Onze eigen luister zal verdorren. Zoals de top van de Karmel. Maar die andere top, die bloeit. Het lijkt een afzichtelijk kleine heuvel, die andere top. Golgotha. Maar daar is het leven en daar groeien vruchten. De enige herder die geen van zijn schapen verloren gaat, laat gaan, die vind je daar. Hoe laat het jaar 2018 achter ons. En we gedenken aan Gods trouw. Hij toonde zijn geduld. Hoeveel jaar zullen we krijgen? Nu kregen we in ieder geval weer een jaar in het heden van Gods genade. En waar laten we onze ongerechtigheden? U kunt ze kwijt. U kunt ze allemaal kwijt bij de goede herder, want hij droeg het oordeel en hij bracht een volkomen verzoening. En door het geloof in hem, in Jezus Christus, kunt u met vrede het nieuw jaar in. De Heere regeert. Zijn vijanden moeten verdwijnen, maar zijn kerk krijgt vrede. En zijn kerk, allen die in Christus geloven, die gaan een nieuwe toekomst tegemoet. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 22, het zevende vers. De lijdenspsalm die de Heer Jezus Christus heeft vervuld. Dus we merken daarin ook het lijden van Christus. En dan zingen we vers 7. Ze rukken aan met opgesperde mond gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei erheen als wateren op de grond. Ook dat lijden heeft Christus als een herder voor zijn schapen gedragen. Psalm 22 vers 7. Laten we samen danken en bidden. Grote God, u die de Heilige bent, de God van recht en van genade, u die het kwaad niet kan gedogen, die uw volk in bescherming neemt, maar voor wie zijn zonde beleidt, is er een volkomen verzoening te vinden in het bloed van Christus. En dan brengen we u de dank voor dat evangelie. Als we zo naar de schriften luisteren, ook naar het profetisch woord, de ernst die daarin ligt. Heren, hoe kunnen wij bestaan voor u? We mogen weten dat er een veilige plek is. Door in het geloof naar de Heer Jezus te gaan. En ons aan Hem toe te vertrouwen. Geef dat we dan ook geen rust kunnen houden buiten Hem. Dat we het ook werkelijk met heel ons hart zullen zoeken. En leren te bouwen op uw woord. Op het werk van Christus. Dat we Hem mogen verheerlijken. Dat we vrede vinden. En zo ook verder kunnen gaan. Heren, u brengen wij de dank en de lof voor al uw goede zorg over ons leven. Voor de vreugde die er mochten zijn in het achterliggende jaar. Wat u daarin geschonken hebt. En heren, dat kunnen verschillende dingen zijn in het persoonlijke leven van ieder van ons. Gedenkdagen. Vreugdevolle momenten, maar ook zojuist door de dagen en de weken heen, wanneer we gezond mochten zijn, wanneer we successen mochten behalen, wanneer er andere dingen waren dat we uit moeilijkheden weer konden verder gaan. Heere, bovenal danken we ook voor uw trouw over uw gemeente, dat u ons samen roept. Dat we mogen luisteren naar de boodschap van de schrift. Kunnen zingen tot uw eer. Heren, wilt u dan ook onze dank daarvoor aanvaarden. En onze schuld wegnemen. En ons voorgaan. Zodat we ook verder u zullen volgen. En u trouw mogen zijn. U bidden we dat u ook in deze nacht ons uw bescherming geeft. U bidden we dat u allen die werkzaam zijn bij hulpdiensten, bij de politie of de brandweer, de ambulance, in het ziekenhuis, mensen die vaak juist in de nacht van de jaarwisseling ook veel werk hebben en soms ook lastige dingen meemaken, aangrijpende dingen, wilt u hen helpen daarin en daarvoor bewaren. U willen we ook bidden dat u uw kerk bewaart bij uw woord, ook in ons land. Zegen de opleidingen van de predikanten. Geef dat er ook telkens weer dienaren worden geroepen om het woord te verkondigen, om in de gemeenten te werken, om met het evangelie de mensen te bereiken. Zegen de opleidingen daarvoor, ook het studiefonds en het leerstoelfonds, wat daarvan wordt betaald, vanwege de Gereformeerde Bond, de hoogleraren. Geef hun wijsheid, mag hun werk ook tot zegen zijn voor heel de kerk. U brengen we zo al deze dingen voor uw aangezicht. En we doen dat in de naam van Jezus Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen uit Psalm 90, eerst vers 7. Wie kent uw toren, wie zijn geduchtse krachten? En we vragen ook: leer onze tijd des levens kostelijk achter, opdat ons hart de wijsheid mogen betrachten. En daarna zingen we het eerste vers. We eindigen deze oudjaarsavonddienst met het eerste vers van Psalm 90. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. Dus Psalm 90, vers 7 en dan vers 1. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.